Vandaag is het 20 januari, de dag nadat er 3 gijzelaars zijn vrijgekomen uit Gaza en 90 Palestijnse gevangenen zijn vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen. Vanuit Israël zijn er gemengde gevoelens over de deal die er is gesloten met Hamas. En vandaag is de dag van de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Wat betekent dat voor Israël en het Midden-Oosten? Over deze onderwerpen spreek ik later in deze uitzending met Shraga Evers in Israël en met Amerika-deskundige Rikert Passerkamp. En bij ons nu in de studio, dominee Arenda Haasnoot. Arenda, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, gisteren werden Emily, Romy en Doron vrijgelaten nadat ze 471 dagen gegijzeld waren door Hamas in Gaza. Jij hebt het gevolgd.
Ja,
wat ging er door jou heen toen je dat nieuws hoorde?
Ja, een opluchting dat er levende meiden tevoorschijn zijn gekomen. Want zo tegen dat moment van uitwisseling begon ik op een gegeven moment ook echt te twijfelen. Omdat er gezegd werd, ja, er zijn natuurlijk ook lichamen die terugkomen.
Ja.
En je denkt, ja, Hamas is alles in staat. Mm. Dus straks komen ze met 3 lichamen in eerste instantie. Dat zou toch wel een enorme teleurstelling zijn.
Ja, en dat was spannend ook tot het laatste moment. Want eerst zou Hamas op zaterdag de namen al vrijgeven van de mensen die op de volgende dag vrijgelaten zouden worden. Maar dat gebeurde maar telkens niet. Dus dat staakt het vuren leek een beetje vooruitgeschoven te worden.
Ja, want terecht wil Netanyahu die namen hebben.
Ja.
Want hij weet met wie hij te maken heeft. En ik heb het tijdens het volgen, het was natuurlijk gisteren ook zondag. En met de diensten en alles wat er gaande is. Ben je toch iedere keer aan het kijken van is er al wat? Zie ik al wat? Zijn ze er al? Dus zo heb ik eigenlijk gisteren die zondag dan
de dag
doorgebracht. En dan is het zo'n opluchting en toch dankbaarheid te midden van alle gemixte gevoelens die je hierbij hebt. Namelijk ook heel veel zorg.
Mm.
Maar ook een stukje gevoel van onrecht vind ik daarin zitten. 3 tegen 90 en daar komen er natuurlijk nog veel meer vrij. Dus die aantallen zijn echt onevenredig.
Ja, dus dat dubbele gevoel dat
maar
zit er.
Maar toch ook wel trots en mooi dat Israël laat zien waar ze voor staat. Namelijk voor het leven.
Ja.
Dat ze zoveel over hebben. Ook voor lichamen.
Ja.
Dat ze echt een cultuur van leven hebben en niet een cultuur van de dood, wat we natuurlijk vooral bij Hamas zien.
Ja, en er zijn 3 mensen nu bevrijd uit Gaza. Er zijn er nog steeds 95 gegijzeld in Gaza. En wat je aangeeft van veel weten we ook niet. Leven ze nog of zijn ze niet meer in leven?
Nee, ik hoorde zelfs getallen dat er nog maar 24 in leven zouden zijn.
Ja,
maar die getallen wisselen ook steeds.
Maar verwacht jij dat het gaat gebeuren? Dat er nu elke week een aantal en dat ze uiteindelijk allemaal gaan terugkomen?
Ik heb goede hoop.
Ja.
Ik heb goede hoop, maar je weet het niet, want we hebben te maken met een satanische vijand.
Mm.
En daar zal dan vast wel weer adders onder het gras komen. En ze gebruiken natuurlijk ook de gijzelaars toch als een middel om druk te blijven zetten. Want het is ook niet voor niets dat natuurlijk de kindjes Bibas nog niet zijn teruggegeven.
Nee.
Want men weet dat heel Israël zo rijkhalsend, uiteraard deze 3 prachtige vrouwen, en waarvan de een natuurlijk nog duidelijk zichtbaar was dat ze op 7 oktober 23 in de hand is geschoten.
Ja.
Maar liet ze ook echt wel zien dat ze daar doorheen is gekomen. Super mooi en toch kijkt men uit naar de allerjongste. En dat is dus ook niet
die
zo
2 kleine kinderen die
vreemd
vrij moeten komen.
Dat ze daarna uitzien.
Het lijkt ook een beetje Russische roulette. Hè? Van wie komt er wel vrij, wie komt er niet vrij. Wat weten we tot nu toe van die eerste fase van de deal? Wie er met name gaat vrijkomen?
Met name bij de Israëli's bedoel je dan, denk ik aan.
Ja,
gewoon een aantal vrouwen.
Mm-hmm.
We hopen de kinderen Bibas.
Ja.
Maar er is ook nog steeds heel veel onduidelijkheid wie daar dan allemaal bij zitten.
Nee, dat is ook zo.
Ja,
we hebben ook 15 maanden gebeden, hè, voor dit moment. Dat moment van gisteren. Zou je kunnen zeggen dat dit echt de verhoring is van die gebeden van al die duizenden, tienduizenden christenen in Nederland en daarbuiten?
Er komt opening.
Ja.
De zee gaat als het ware een beetje open. Maar eigenlijk in mijn gebeden. En als ik dan ook kijk naar vandaag of deze week. Dat de Torah-lezing van de afgelopen Shabbat.
Mm-hmm.
Dus de parasha noemen ze dat. Dat precies het gedeelte is dat begint wat wij noemen Exodus. En wat voor hun Shemot is. En de namen van de nakomelingen van Jacob. En dat uitgroeit, de geboorte van een volk. Maar dat uiteindelijk dus uit die slavernij, uit die ballingschap geleid moet worden. Dat die namen voor Israël enorm belangrijk zijn. Maar als je het ene mooie ziet, dat heel veel namen zijn. Dat namen ertoe doen.
Mm-hmm.
Alleen zou ik hopen in mijn menselijke visie. Ja, heren, laat die namen toch toenemen.
Ja, dat het er meer worden.
Ja, dus je bent dankbaar. Er is begin. Maar laat er meer uit die ballingschap, uit die gijzeling komen.
Ja, nou in Israël is ook hele grote vreugde over die drie gegijzelden. Die zijn vrijgekomen, maar tegelijkertijd ook heel veel zorgen over de andere kant van de deal. Namelijk de Palestijnse gevangenen die worden vrijgelaten. Ik spreek hierover met Shraga Evers vanuit Israël. Shraga Evers, welkom in de uitzending. Hoe wordt er in Israël gereageerd op het nieuws van gisteren, de vrijlating van die drie gegijzelden?
Op zich best grote extase overal. Natuurlijk enorm naar uitgekeken, al meer dan een jaar. Vier maanden geloof ik al ondertussen. Iedereen enorm blij. Dus dat is eigenlijk de algemene emotie hier in Israël.
Ja, er is blijdschap, zeg je. En voelt het ook tegelijk als een overwinning van Israël?
Of dit een overwinning is voor Israël? Mm-hmm. Denk het niet. Nee, helaas niet. Nee, dit is wel echt... Het is een hele vrede situatie waar Israël in zit. Hamas geeft niet heel veel om levens. Mm-hmm. Of Hamas is misschien wel de Palestijnse bevolking, de hele Palestijnse bevolking in Gaza. Wij koesteren het leven. En dat weten ze heel goed. En daar hebben ze de hele opzet van de hele kidnapping zijn natuurlijk allemaal al a priori met die insteek geweest. En daar hebben ze heel erg dankbaar gebruik van gemaakt. Dus het is zeker geen overwinning voor Israël.
Nee. Nu hebben we gisteren ook het nieuws gevolgd over die vrijlating van de drie gegijzelden. Die zijn ingeruild als het ware voor ook de vrijlating van 90 Palestijnen uit de Israëlische gevangenis. Wat is de reactie in Israël op die vrijlating van die 90 Palestijnse gevangenen?
Ja, ik denk dat wat belangrijk is om voorop te stellen is dat iedereen enorm... blij is met de vrijlating van de gegijzelden. Dat staat voor. Ik ken eigenlijk niemand, het hele politieke spectrum, en met welke mening dan ook dat het niet is. Dus dat is het belangrijkste om te benoemen. Maar wat wel gebeurt, is dat aan de andere kant er heel veel jongens zijn gesneuveld. De veiligheid terug te brengen, en vrede is onmogelijk. Er zijn mensen die dierbaren kwijtgeraakt in aanslagen, waarvan de daders voor een groot deel worden vrijgelaten. Dus dat is zuur. Plus natuurlijk het vrijlaten van moordenaars die echt niet tot inkeer zijn gekomen om weer aan het werk te gaan. Ik denk niet dat ze hierna een kraampje op de markt nemen en vis gaan verkopen.
Nee.
Dus, dat is natuurlijk ook een gok die in het verleden altijd slecht is uitgepakt.
Ja.
Dus in feite, maar dat dilemma, dat is onmogelijk, kom je niet uit.
Want wat is er bekend over deze 90 gevangenen die gisteren zijn vrijgelaten?
Ik heb nog niet de cv van alle terroristen door kunnen nemen, maar er zitten een paar bij die echt grote aanslagen hebben gepleegd. Echt bloed aan hun handen hebben. Ik heb allemaal verschillende families gehoord waarvan dierbaren zijn vermoord door die mensen of door het management van die mensen, van die aanslagen. Dit hebben geïnitieerd of gemanaged. Maar dat is meer dan je lief hebt dat rondloopt. Ja, het is geen overwinning. Iedereen is heel blij dat drie gegijzelden terug zijn. Ik moet even niet vergeten dat er nog een hoop niet terug zijn.
Ja,
en weet ook niet wat al die mensen hebben meegemaakt daar met Hamas. Wat ze daar maar moeten hebben doorstaan.
Nou, we blijven in ieder geval bidden. En dank voor jouw toelichting en ook heel veel sterkte daar. Shraga Evers. Ja, Arenda, in Israël gemixte gevoelens, gemengde gevoelens zoals dat heet. Aan de ene kant de blijdschap dat de gegijzelden thuis zijn gekomen. Aan de andere kant ook zorgen over de mensen, de Palestijnse gevangenen die gisteren zijn vrijgekomen en ook de komende weken vrijgelaten zullen gaan worden. Wie zijn die mensen in die Israëlische gevangenissen waar het om gaat? Dus de andere kant van een deal.
Ja, we hebben natuurlijk al gezien dat er een behoorlijk aantal vrouwen nu zijn vrijgelaten. En dat is natuurlijk ook wel weer iets om aan de wereld te tonen. Zo van kijk nou eens, ach en wee en kinderen ook daarbij. Maar dat zijn ze dan ook wel. Dus voor het overgrote deel zullen dan mannen vrijgelaten worden die allemaal iets op een kerfstok hebben. Dus als je gaat uitzoeken wie het zijn en dan hebben ze allemaal iets begaan. En zeker ook na 7 oktober. Dus ze zitten daar niet zomaar. En dat zou echt duidelijk gesteld moeten worden. En ook duidelijker gesteld moeten worden in onze media. Want men doet nu een beetje overkomen van... ja, ze hebben niet echt een proces gehad. Ze zitten daar, ja... ja, niemand weet eigenlijk waarom. Mm-hmm. Maar... de Israëlische kennende hebben ze niet zomaar mensen van de straat gehaald.
Nee, want het gaat dus eigenlijk om niks.
Tussen terroristen, tussen... kinderen hebben gewoon kaartstenen gegooid. Dus dit is niet zomaar iets.
Nee, want het gaat dus om mensen, voor alle duidelijkheid... in totaal gaat het in die fase 1 van de deal om zo'n 1900 Palestijnse gevangenen. En sommige van die gevangenen, een groot deel daarvan, die is veroordeeld. Sommige ook levenslang veroordeeld vanwege terroristische aanslagen. Ja. Anderen die zitten nog in administratieve detentie. Zoals dat dan zo ambtelijk heet. Dus die moeten eigenlijk het proces nog krijgen. Maar voor die tijd worden ze nu al vrijgelaten.
Ja, dus dat is gewoon ontzettend risicovol. Ja. En ik begreep ook wel dat Israël een blacklist heeft aangemaakt. Om te zeggen, die absoluut niet. Want wat zij hebben gedaan is gewoon werkelijk verschrikkelijk.
Die moeten gewoon in de gevangenis blijven.
En ze, als ik het goed begrijp, zijn dat er 79, maar ja, af en toe wisselen die cijfers wel weer. Dus ik probeer dat ontzettend goed bij te houden. Maar die blacklist, die hebben ze aangehouden. Want ze weten natuurlijk ook van de president van Yahya Sinwar.
En leg eens uit, Yahya Sinwar, dat was brein achter 7 oktober.
Ja, natuurlijk de militaire leider van Hamas geweest, die werkelijk overal toe in staat is. Maar die hebben ze in de gevangenis een lange tijd gehad, zelfs geopereerd aan zijn hersenen, omdat hij daar een tumor had. Dus ze hebben hem eigenlijk gered. Dus zijn leven behouden, zijn leven gered. Hij is teruggegaan en hij is de militaire leider geworden. En hij is het brein achter al die tunnels. En ook is hij natuurlijk met al de gijzelaars de tunnels ingegaan. Ja. Dus die man heeft enorm veel op zijn geweten. En zij hebben hem het leven gegeven.
Ja. En hij heeft toen 7 oktober kunnen beramen eigenlijk. Maar in een eerdere uitzending leek het erop dat de Palestijnen die vrijgelaten zouden worden bij de deal, dat die alleen naar Turkije zouden gaan of naar Gaza zouden gaan. Nu zijn er in ieder geval een aantal van hen vrijgelaten in westelijke Jordaan, of wat wij Judea en Samaria noemen. Maar wat doet dit met de veiligheid in Israël?
Nou, daar kun je dus je afvragen hoe groot het risico is wat Israël neemt. Ja. Ik snap dat ze kiezen voor het leven van hun mensen. Dat het zo belangrijk is dat die gijzelaars vrijkomen. Dat de lichamen terugkomen. Ook eerdere lichamen, natuurlijk al uit 2014. Dus de prijs willen ze betalen. Maar het wordt er niet veiliger op.
Nee.
En dat is natuurlijk ook wat de familie van de soldaten die zijn omgekomen. Ruim 400 soldaten die zijn omgekomen. En er komen nog steeds soldaten om. Op de Westbank, Gaza. Mm-hmm. En die hebben deze jonge levens opgeofferd. De families. Voor nu een situatie die nog onveiliger gaat worden. Ja, en je weet niet wat voor doden... dit Israël weer gaat opleveren.
Nee. Nou ja, in de aanloop naar die deal werd de druk langzamerhand opgevoerd door Donald Trump, die vanavond geïnaugureerd wordt als president van de Verenigde Staten. En ik spreek hierover met Amerika-deskundige Riekel Pasterkamp. Riekel Pasterkamp, van harte welkom in de uitzending. Vandaag is de inauguratie van Donald Trump. Er is heel veel druk uitgeoefend vanuit hem om voor vandaag een deal te komen in het Midden-Oosten. Wat is de reden dat hij daar zoveel druk op heeft gezet?
Nou ja, precies, dat het vandaag de 20ste januari is. En in de Amerikaanse grondwet ligt vast dat dan de nieuwe president wordt beëdigd. Mm. Dus hij wilde dat graag voor zijn beëdiging nog voor elkaar zien te krijgen. Wat hem ogenschijnlijk ook gelukt is.
Ja, want hoeveel invloed heeft Trump nu eigenlijk gehad op het tot stand komen van deze deal? Want tot vandaag was hij nog geen president. Ja. Dus kon hij toch wel wat bewegen in die zin?
Ja, blijkbaar wel. En achter de schermen is er heel veel gebeurd. Trump heeft een eigen gezant naar Israël, naar Qatar gestuurd om daar te onderhandelen tussen Israël en Hamas. Naast de gezant van Biden. En waarschijnlijk heeft die gezant van Trump veel meer druk gezet op beide partijen. Van jullie moeten voor die 20ste een akkoord zien te bereiken. En ik denk dat Netanyahu bijvoorbeeld meer onder indruk is van Trump dan van Biden. Dus tel dat bij elkaar op en het resultaat ligt er.
Ja, nou ja, Trump gebruikte enkele weken geleden stevige woorden. Hij had het over all hell to pay. De hel zou uitbreken mocht er geen wapenstilstand zijn in Israël voor vandaag. Maar als die vrede dan niet gaat standhouden, geldt het dan inderdaad voor Hamas dat de hel zal uitbreken?
Ja, dat is eigenlijk de grote vraag van vandaag. Wat gaat Trump in zijn inaugurele reden zeggen? Wat zegt hij over het Midden-Oosten? Is hij ook bereid om desnoods gewapend daar op te treden? Hmm. Ik denk het niet, want Trump in zijn vorige periode is geen enkele oorlog begonnen, geen enkel militair conflict in het buitenland. Dus ingrijpen zal hij niet doen. Hij zal het bij woorden proberen te laten. Ja. Wat zijn politiek is, dat is eigenlijk onduidelijk. Hij heeft wel in een van de vele speeches die hij gehouden heeft voordat hij president werd, gezegd dat hij in ieder geval de Abraham-akkoorden wil uitbreiden.
Ja, nu, maar nog eventjes terug over dat all hell to pay. Hè? Dat waren stevige woorden die gingen over de oorlog die gaande is in het Midden-Oosten. Waren die woorden specifiek gericht tegen Hamas of waren die ook gericht tegen Israël? Van Israël, jullie moeten uitkijken, want als jullie geen vrede sluiten, dan gaat daar ook de hel losbreken.
Nee, voor zover ik het kan inschatten, waren die gericht aan Hamas en niet aan Israël. Israël natuurlijk een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten en andersom. Dus ik denk dat de woorden van Trump alleen gericht waren op Hamas. Jullie moeten die gijzelaars vrijlaten, er moet een deal komen. En anders ga ik optreden, waarbij Trump, zoals hij zo vaak doet, niet zegt wat er dan vervolgens moet gebeuren. Nee. Maar alleen al het dreigement is soms voldoende.
Ja, nou, op dit moment ligt er een staakt het vuren. Het houdt ook nog stand. Gisteren zijn er 3 gegijzelden vrijgekomen in ruil voor 90 Palestijnse gevangenen. Dus voorlopig heeft hij bereikt wat hij wilde bereiken. Betekent dat nu dat Trump eigenlijk zijn handen hiervan gaat aftrekken?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk wel dat hij zich zal blijven bemoeien met het Midden-Oosten en de hele situatie daar. Alleen hij gaat eerst, denk ik, binnenlands de zaak op orde stellen. Hij heeft aangekondigd om in de eerste 24 uur overal invallen te laten doen om illegalen die illegaal in Amerika verblijven het land uit te zetten. Dus eerst binnenlands en daarna misschien buitenland. In de weken daarna buitenland.
Ja, je noemde ook al een soort van heropleving van de Abraham-akkoorden, dat misschien ook een doel kan zijn van Trump. Wat verwacht jij daarnaast dat Trump in zijn presidentschap anders gaat doen dan Biden in het Midden-Oosten? En wat gaat dat betekenen voor de vrede daar?
Nou, ik denk dat hij meer direct op gaat treden. Biden was natuurlijk de man van praten achter de schermen en weinig daad voor die schermen. Mm-hmm. Zo zal hij ook een beetje de geschiedenis ingaan. Trump is meer een zakenman. Die deals wil sluiten, koste wat het kost, en daarop zal hameren. Hij heeft natuurlijk in zijn eerste periode die Abraham-akkoorden met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein gesloten. Nou, er zijn nog veel meer landen in het Midden-Oosten, denk aan Saoedi-Arabië. En die zal hij proberen daar ook bij te halen. Zoals gezegd, ja, alles via een deal en niet te veel praten daarover.
Ja, helemaal duidelijk. Riekeld Passenkamp, hartelijk dank voor jouw toelichting.
Graag gedaan.
Ja, Renda, er lijkt weer hoop op vrede te zijn voor Israël. De deal die is nu gesloten, die houdt in ieder geval tot nu toe stand. En we hopen ook dat dat langer gaat duren. Als we vanuit Bijbels perspectief naar deze situatie kijken, want we hebben het nu gehad over de geopolitieke met aankomend president Trump. We hebben het gehad over de situatie met de uitruil met de gijzelaars. Maar wij zijn ook christenen. Wat voor inspiratie haal jij uit de Bijbel in dit soort situaties?
Ja, ik denk dat het zo noodzakelijk is om voortdurend dit hele politieke spel vanuit Gods woord, vanuit Bijbels perspectief te bekijken. Want dit is gewoon waar het om gaat. En dit is waar Gods woord al heeft aangegeven wat er gaat gebeuren. En natuurlijk ook in golfbeweging met Israël. Maar ik geloof niet dat Israël nu definitief nog een keer het land uit zou gaan, maar dat we echt nu naar een situatie toe gaan, waarin uiteindelijk zal blijken dat er maar 1 iemand vrede gaat geven, dat is Messias. De Messias, Mashiach voor de Israëli's, waar ze rijk als naar uitzien en ook steeds meer en meer. Dus ik denk dat God ook daarin hun harten opent en bereid maakt om echt te roepen dat hij, Messias, de vredegever en de redder zal gaan komen.
Ja.
En daar kijken wij even zo naar uit.
Ja,
en
heb je dat ook in de afgelopen dagen ook gedaan? Dat je denkt van ik pak toch even de Bijbel erbij om hier bemoediging uit te halen of hoop uit te halen?
Ja, ik mocht zelf iets voorbereiden ook voor die Shemot-lezing. Dus die tekstgedeelte uit de synagoge waarin het gaat over Exodus. En wat ik daar weer het bijzonder in vind, is dat je daar dus die farao tegenkomt. En, mm-hmm. en die wijs wil handelen. Dus de wereldleiders ook in deze tijd willen heel wijs handelen. En ja, met die ogen kun je dus ook naar Trump kijken en naar Biden. En ze willen allemaal het succes op hun konto hebben. En het gaat hen uiteindelijk toch om eigen eer. Mm-hmm. Maar achter de schermen is God ze aan het bewegen. Ja. Dus dat kun je nooit vergeten als je dat allemaal ziet. Al die grootspraken en mooie woorden en dingen die er doen. Uiteindelijk zit er maar één hand achter. Ook al is het zwaar. Ook al moet Israël door moeite heen. En dat zie je dan al in Exodus gebeuren. En je ziet dat vandaag gebeuren. Dat Israël door moeilijke tijden heen gaat. Maar uiteindelijk is de hand van God aan het bewegen. Mm. Wat mij onrust geeft, is wat Zacharia 12 natuurlijk aangeeft. Die tekst die ook vaker hier naar voren komt. En dat de Heere zegt, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken. Rondom, ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. En dat het een steen is die moeilijk te tillen is voor de volken. Nou, dat zien we gewoon letterlijk uitkomen. We zien ook de tegenstanders van Israël. Ja, ze schuilen zich helemaal rondom Israël, maar ook over de wereld. We hebben ook gezien afgelopen weekend, afgelopen zondag, ook hier in Nederland, in Rotterdam en op andere plaatsen, mensen die Hamas aanhangen, die dezelfde kleding rondlopen, die hun kinderen zo kleden. En dan denk je, die bedwelmende beker. Ja, het lijkt alsof heel veel mensen die nu gewoon aan het drinken
dat
zijn.
Dat die niet alleen maar door Israël gedronken wordt, maar ook door
dat het
iedereen,
dus ook over de hele wereld gaat, die bedwelmende beker.
Ja.
En daarin zie je de vervulling van Gods woord. En wat we in Gods woord weten, dat dat niet makkelijk is. Maar dat we nooit mogen vergeten dat het Gods hand is die achter alles zit. Die zat achter farao, maar die zat achter al die tijden dat Israël weg moest. En door moeite heen uiteindelijk weer is teruggekomen. En die hand is nu aan het bewegen. En ik ben vaak wat teleurgesteld als ik dan al die feestende massa zie in Gaza. En jonge mensen, weldoorvoede mensen. Mm. En ik denk dan genocide. Mm. Dus overal wat ik heb gehoord over de hele wereld, maar ik zie daar weldoorvoede mensen. Dus waar gebeurt eigenlijk de genocide? Ik denk dat Israël juist in een hele benarde positie wordt geduwd op dit moment.
En maar tegelijkertijd is het ook natuurlijk een beleidschap van de oorlog is voorbij. En het aantal doden wat in Gaza is gevallen is natuurlijk verschrikkelijk groot geweest.
Dus ja, maar er wordt dus wel direct weer geroepen.
Ja. Hè?
Ze zijn blij dat ze vrij zijn, of hopelijk dat vooruitzicht er is. Maar er moet ook weer strijd komen, want de jihad zegt dat Israël daar natuurlijk weg moet. En van slachtoffer ineens overwinnaar. En ja, dan heb ik altijd wel een psalm nodig om daarin te zien van ja, soms moet je zaaien onder tranen. En dat zie ik Israël nu doen. Ze accepteren die 3 ten opzichte van de 90. En zo gaat het in de komende dagen nog een tijdje door. En in deze eerste fase.
En elke week,
zo de Heere wil, is, komen er ook de andere fases aan de orde. Als iedereen zich op een goede manier natuurlijk opstelt.
Ja.
En dat is heel onzeker.
Ja.
Maar uiteindelijk is het in zijn hand.
Ja, maar je zegt je vindt hou vast in de psalmen. Welke psalmen heb je voor ons uitgekozen vandaag?
Ja, uiteindelijk via dus de Exodus-lezing, het begin van de ballingschap, maar wel de uittocht en Gods hand achter de farao en de gedachte ook in Zacharia 12. Dat er om ons heen er mensen zijn en die ze zien het niet. Ze zien niet waar Israël zich in verkeert. Die bedwelmende beker, ja, die hebben ze gedronken of ze zijn hem aan het drinken en daar mogen we voor bidden. En dat is ook wat de Heer van ons vraagt, dat we ook voor hem bidden. En in Psalm 126, ja, daarin zie je ook die beweging van danken. Maar dan na ballingschap, staat er in ieder geval in mijn vertaling, staat het daarboven. Een dank niet na ballingschap. Zal ik hem lezen?
Ja, heel graag.
Een pelgrimslied, Psalm 126. Toen de Heere de gevangenen van Zion deed terugkeren, waren wij als mensen die droomden. En toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Ik zie die moeders van deze 3 mooie meiden, zie ik hierin. En toen zei men onder de heidenvolken, en dat mogen wij mee dus zeggen, de Heer heeft grote dingen gedaan. De Heer heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn wij verblijd. Dus we zijn blij. We zijn bezorgd, maar ook blij. En vanuit die zorg bidden we mee, bid ik mee. Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap. Want in de gevangenschap van Israël voelen we ook wij verbonden met hen, gevangen. Breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich zaaien. Uiteindelijk zullen we kijken wie het laatste juicht. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg, maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Israël zal zien dat er redding is en dat er redding bij de God van Israël is en dat hij hen niet in de steek zal laten.
Ook al is het moeilijk, ook al is het verdriet.
Ze ook door deze weg, op deze weg moeten gaan.
Ja. Hoe moeten wij verder gaan als christenen? Waar moeten we voor bidden? Waar moeten we ons op dit moment voor inzetten? Nu die deal er is, ook een beetje stand lijkt te houden tot nu toe. Wat is onze taak?
Bidden voor Israël. Het makkelijkste gebed vind ik altijd vrede voor Jeruzalem. Als je op dit moment geen woorden hebt, dan zegt Psalm 122, bid voor de vrede voor Jeruzalem. Dus de shalom. Dat is een samenvatting van het al. En voor nu wijsheid voor de leiders. Dat ze de wijsheid van God ontvangen, de wijsheid van de Heilige Geest ontvangen. Dat ze alert blijven. Ja, dat ze daarin toch ook helder blijven kijken en niet altijd maar luisteren naar wat de wereld zegt. Want het is natuurlijk moeilijk om daarin te bewegen, ook Netanyahu. Het is ontzettend moeilijk om met de druk van Trump en de druk van iedereen om je heen te zwichten. En aan de andere kant, je mag ook kritisch blijven. De tegenstanders, daar kunnen de wereldleiders ook druk op leggen. Waar is de druk op Hamas? Dus dat we daar ook voor bidden, dat achter al die mensen die hierin dus moeten handelen, moeten beslissen, dat ze daarin echt de wijsheid van God krijgen, maar dan de wijsheid ten goede.
Ja, en we weten hoe het afloopt uiteindelijk. Dat staat in de Bijbel.
We weten dat Messias komt. We weten dat die vrede gaat komen. En in dat opzicht, als mensen mij vragen, ja, gaat er nu vrede komen? Gedeeltelijk. Er gaat geen definitieve vrede komen totdat de vrede voor zelf weer daar zal terugkeren waarvan zijn voeten van ons zijn gegaan, namelijk op de Olijfberg. Daar zal hij gaan regeren over deze wereld. En dan zullen wij juichen.
En dan komt er eindelijk vrede.
Zullen we daarvoor bidden?
Zou je willen bidden met ons?
Ja. God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. En door de Heer Jezus Christus, onze Messias, ook onze God. We danken u dat we u mogen kennen. En we danken u dat u trouw bent aan uw volk. Dat uw hand hen vasthoudt. Te midden van al het zware en de moeitevolle tijd waar ze doorheen gaan. Het verdriet, de zorg, maar ook de blijdschap die samen opgaan. We willen u danken voor de gijzelaars die nu zijn vrijgekomen. En we willen u bidden dat ook de anderen vrij zullen komen. Dat alle levenden zullen terugkeren en dat ze levend zullen terugkeren. Ja, Heer, en dat is een zorg. En ons gebed al heel lang, al die maanden al. En wil u danken dat er mondjesmaat dus licht in dat duister komt. De duisternis van die tunnel open gaat. En dat er levenden nog zijn. Maar ik wil u ook bidden voor het verdriet van al die Israëli's. Die hebben het verlies hebben moeten lijden van hun geliefde. De soldaten die zijn omgekomen. Al de andere gijzelaars die het niet overleefd hebben. En al de anderen die in de afgelopen maanden zijn omgekomen. En Heer, uiteraard denken we dan ook aan de mensen in Gaza. De mensen die gebukt gaan onder de macht van Hamas. Die daarin meegesleurd worden. Mensen die we ook vaak niet het goede toewensen, menselijkerwijs. Maar u vraagt ons ook te bidden voor onze vijanden. En daarom bidden we om bekering en een omkeer in die harten. Dat de shalom van Israëls God ook hun hart zal bereiken. En ook over de hele wereld, als we die bedwelming zien van mensen die worden meegesleurd door de media. En ja, toch door een geest die tegen u is. De geest van de duisternis, de duivel. Dan bidden we dat u ze wakker schudt voordat het te laat is. Maar Heer, help ons ook als christen, als gelovigen, op u gefocust te zijn. Onze hoofden omhoog te richten zoals de Heer Jezus dat zegt. Want onze verlossing komt nabij. Uw hand beweegt. Uw hand zit achter alles. En in dat verdriet en in het lijden dat daarmee gepaard gaat, willen we u bidden om standvastig te blijven. Om het niet op te geven. Om niet gelaten dit alles maar ons te laten overkomen. Maar gebedstrijders te zijn en waar we kunnen uw volk te ondersteunen. op iedere plek waar we zijn, dat we niet te min ook van onszelf denken, dat we allemaal kunnen bidden en kunnen geven en kunnen meedenken en kunnen vertellen dat uw komst op handen is en kunnen vertellen dat het nodig is om naast uw volk te staan. Dat wie Israël zegent, wordt gezegend. Heer, zo bidden we. Kom met uw Heilige Geest en vul ons met standvastigheid en moed. En bovenal zegenen we Israël. We zegenen uw volk met shalom, met kracht en alertheid. In de naam van Jezus. Amen.
Dankjewel, Arenda Haasnoot. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. Aanstaande maandag is het 27 januari. Dat is de internationale Holocaust herdenkingsdag. En Christen voor Israël organiseert op die dag ook een bijeenkomst, een herdenkingsbijeenkomst. Dat doen we in Nijkerk om 1 uur 's middags. En een van de sprekers op deze herdenkingsbijeenkomst zal zijn Abraham Schuster, die ook als kind in een van de concentratiekampen heeft gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En zijn getuigenis gaat hij vertellen. Er zijn ook meerdere sprekers, ook muziek. En we hopen dat u massaal op deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn. Als u daarover meer informatie wil weten of u wil aanmelden, kan ik u graag verwijzen naar onze website. Nogmaals dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.